Met uw Bijbel opengaan natuurlijk, waar die zo vaak al openvalt. Het Marcus Evangelie, hoofdstuk 15, vers 42 tot 47. Tot en met 47 moet ik zeggen. De laatste verse van hoofdstuk 15. Zo de Heer wil, ploegen wij hier vandaag doorheen. Een bijzonder fascinerend stuk. Een bijzonder fascinerend stuk. Luister of lees met mij mee, dan duiken wij hier met elkaar in. Om te zien hoe dit woord voor ons ontvouwt. En toen het reeds avond geworden was, Jezus was inmiddels gestorven, de woorden waren gesproken, het is volbracht, weten we het nog. De centurio, de hoofdman, die had inderdaad gezegd, waarlijk, dit is Gods Zoon. Maria van Magdala op afstand staan te kijken, Johannes erbij, Maria de moeder van Jezus. Het voorhangsel gescheurd. En hier gaan we verder met dat verhaal. En toen het reeds avond geworden was, kwam, omdat het voorbereiding, dat is de voorsabbat was, Jozef van Arimathea, een aanzienlijk lid van de raad, die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. En hij waagde het naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. En het bevreemde Pilatus dat hij reeds gestorven zou zijn. En hij ontbood de hoofdman en vroeg hem of hij reeds lang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman vernomen had, schonk hij het lichaam aan Jozef. En deze kocht linnen, nam hem af van het kruis, wikkelde hem in het linnen en legde hem in een graf, dat in een rots uitgehouwen was. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En Maria van Magdala en Maria de moeder van Jozef zagen waar hij was nedergelegd. Tot zover de schriftlezing van vandaag. Hier duiken wij zo in. Als ik aan u vraag en als mensen bij u komen en vragen, vertel mij eens wat, wie God is, wie is Christus? En ik hoop dat u in ieder geval na Marcus inderdaad een beeld hebt van Christus om nooit meer te vergeten. Dan zijn we inderdaad geneigd om te spreken zoals vanochtend over de rijke barmhartigheid van God. Zijn liefde, zijn goedheid, wat hij allemaal wel niet is, hoe waardig hij is. Dan denken we misschien nog aan de berg van de verheerlijking, waar Jezus was en als het ware zijn mensheid oprolde en een licht te zien was zijn heerlijkheid en glorie. Waar als het ware alle mensheid naar beneden drukt, want glorie is doxa. En dat betekent ook inderdaad in het Hebreeuws ook met name zwaar. Een gewichtig persoon. Als wij woorden hebben in ons gebed, dan spreken we over God die soeverein is en groot en hoog verheven. En dat wij hem lief hebben voor wie hij is. Dat is wat wij hier ook onderwijzen. En ik hoop inderdaad dat u, dat is mijn diepe wens, dat u na het Marcus Evangelie een liefde heeft voor Christus als nooit tevoren. Een onstuitbare liefde. Een liefde die niet meer bekoelt. En dat u ook zelf kan zien, hij is voor mij aan het kruis gestorven. Wat hij voor mij gedaan heeft, vraagt van mij actie. Niet meer weten. Ik weet wat Christus gedaan heeft. Ik weet het, ik geloof het en ik bouw mijn leven daarop. Dat uw liefde voor de Heer zo gegrond is, dat u zegt, mij kan niets meer gebeuren. Mijn ziel is verlost. Mijn zonden zijn vergeven. Ik heb vrede met God. Als u dan inderdaad gevraagd wordt over wie God is, en ik noemde het net al, dan spreken we graag ook over niet alleen over wie hij is, maar wat hij gedaan heeft. Aan het kruis. Hou het kruis. Mijn zonde, uw zonde aan het kruis genageld, eens en voor altijd. Onze schuld aan het kruis genageld. Onze straf op hem. Ons strafblad doormidden. Dat is wat wij van Christus weten, geloven. Hij heeft zijn leven afgelegd voor ons. Hij heeft zijn leven afgelegd voor de wereld. Hij nam de straf van de wereld op zich. We spreken over de opstanding van Christus, is het niet? Een paar weken geleden, we zaten allemaal bij Jean en we komen elkaar tegen. En wat zeggen we? Gezegend Pasen. We wensen elkaar eigenlijk het goede toe, de opstanding van Christus. Hij is opgestaan, hij leeft, hij zit in de hemel en hij komt terug in blazing glory. Is het niet Dat hij terugkomt in heerlijkheid. Oh, wat kunnen we daarna uitzien. Dat de aarde als het ware verduisterd wordt. En al, en we hebben dat gezien bij hoofdstuk 13 van Marcus. Dat hij komt in heerlijkheid. Oh, wat kunnen we daarna uitzien. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. De laatste woorden bijna in de Bijbel, is het niet? Is dat uw gebed? Ik hoop het wel. En dan niet van verlos mij van die ellende waar ik hierin zit. Hij zet uw koninkrijk op. Maar we vergeten nog iets, hè? Daartussenin. Want als we spreken over wat Christus gedaan heeft, dat is Goede Vrijdag. En als we spreken over zijn opstanding, dat is Pinksteren, Pasen bedoel ik. Ja? En als we spreken over zijn wederkomst, daar zitten we nog op te wachten. Daar hebben we hemelvaart in de loop meegenomen. We hebben hem nog niet begraven. We hebben Christus nog niet begraven. Er is een zaterdag. Stille zaterdag. Een heel belangrijk moment. En vaak vergeten we dat. Dat het begraven van de Heer Jezus belangrijk is. Weet u hoeveel Bijbelversen daar in de evangelie aan verspandeerd worden? Of gewijd worden, kan ik beter zeggen. 26 versen. Dat is niet niks, hè. In alle vier de evangelie wordt de begrafenis van de Heer Jezus beschreven. Wel, als vier evangelisten erover schrijven, wat mogen we dan weten? Dan is het hyperbelangrijk. Want als er één over schrijft, is dat belangrijk. Het is hyperbelangrijk. Vier mensen, 26 versen. Als je naar Handelingen hoofdstuk 13 gaat, vers 29, u hoeft er niet. U mag trouwens naar 1 Korinthe hoofdstuk 15 gaan. Als Paulus in Antiochië is, dan spreekt hij ook in die term. Ze namen hem van het hout af en legden hem in het graf. Dat vertelt hij als zijnde het evangelie. En ga eens naar 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 3 en 4. En hier noemt hij als het ware de essentiële onderdelen van het geloof. En hier zien we dat het begraven van Christus een heel essentieel onderdeel is. 1 Korinthe 15, vers 3. Christus is gestorven voor onze zonden. Amen. Naar de schriften nog wel. Naar de schriften betekent eigenlijk van dat was verkondigd voorheen. Jesaja, hele Oude Testament wijst erheen. Alle offers in het Oude Testament verwijzen allemaal naar het zondeoffer van Christus. Maar dat is niet alles wat er staat. Want kijk eens. En hij is begraven en te derde dagen opgewekt naar de schriften. Drie dingen. Hij is voor onze zonden gestorven. Hij is begraven. En hij is ten derde dagen opgestaan. Hij is begraven. Wordt hier als een essentieel en belangrijk onderdeel van het evangelie genoemd. Of wat denkt u van Romeinen hoofdstuk 6? Dat wij gedoopt zijn in wat? In de dood van Christus. We zijn mede met hem begraven. Colossenzen 2:12 spreekt daar geloof ik ook nog over. Hij is gestorven en begraven. Naar de schriften. Want in het Oude Testament werd verteld dat Jezus begraven zou worden. En hoe die begraven zou worden. En dat gaan we vandaag zien. En dat hij begraven wordt, is een van de meest monumentale momenten in de geschiedenis. En misschien wel het eerste moment waar we ook kunnen zien. Christus is niet aanwezig. Want hij is er niet. Zijn lichaam, en het woord wat daar staat in de Griekse tekst zullen we nog zien, is letterlijk lijk. Wordt van het kruishout gehaald. Christus regisseert voor het eerst niets vanuit zijn aardse leven, maar regisseert vanuit de hemel zijn eigen begrafenis. Naar de schriften. De Heer leidt deze wereld op bijzondere wijze. De Heer Jezus heeft wonderen gedaan van genezing. Mensen die opstonden. Waar hij dus eigenlijk de natuurwetten, zoals we die hier kennen, direct aan de kant zet. En direct een genezing bewerkt. Blinden die kunnen zien. Lammen die kunnen lopen. Doden die opstaan. Zieken die worden genezen. Demonen worden uitgedreven bij zijn woord. Dat zijn wonderen. Een directe omkeer als het ware van de normale gang van zaken. Maar weet u dat dit een veel groter wonder is wat hier gebeurt? Weet u hoe dat heet? Voorzienigheid. En afgelopen weken in de Bijbelstudie kwamen we daar ook even op. En het is ook mijn sterke verlangen om daar iets meer over te gaan onderwijzen in onze gemeente. Zodat we ook begrijpen hoe God deze wereld leidt. En vandaag hebben we weer een fantastisch voorbeeld van Gods voorzienigheid. En wat houdt dat in? Wij spreken vaak in termen van God is schepper. Hij heeft het gemaakt. Eddie heeft ons in Hebreeën laten zien dat God alles in stand houdt door de kracht van zijn woord. Dat wij hier zitten is niet omdat God ons gemaakt heeft. Hij heeft de klok opgewonden en hij zit in de hemel met zijn handen achterover als zijde van het draait allemaal wel, want het is opgewonden. Het is gewoon een tijdklok en het stopt vanzelf en dat is wanneer Christus terugkomt. Nee, op dit moment houdt God actief ons in leven. Jezus zei dat ook, wel. Jullie hebben de Sabbat. Weet u dat mijn vader op Sabbat werkt? En zo werk ik ook op Sabbat. Maar hij is gestopt met scheppen, maar hij houdt alles nog in stand. Alles, elk detail. Er is geen molecuul die hij niet in stand houdt. Anders zou het ophouden te bestaan. Niets heeft het in zich om zelf te leven. Om zelf in stand te houden. Maar wat is het bijzondere? God leidt ook alles. Hij stuurt alles. Hij heerst over alles. We hebben Gods soevereiniteit dat we zeggen, God is soeverein. Maar dat is statisch. Dat is een karaktereigenschap van hem. Hij oefent dat uit door zijn voorzienigheid. Door zijn providentie. Een nieuw woord. Noteer het, schrijf het, memoriseer het, want het is een Nederlands woord. U kunt het terugvinden, ik weet het. Ik vind verzin wel eens woorden, niet zo vaak. Maar dit is een Nederlands woord, u vindt het in de woordenboek providentie. Gods voorzienigheid. God die handelt naar de raad van zijn wil door alles heen. En dat is wat we hier zien. God die exact zijn raad die hij bepaald heeft uitwerkt. Zijn plan, zijn doel, zijn beloften, zijn voorzeggingen komen tot stand bij Gods voorzienigheid. Ik zat gisteren met iemand onder de tafel en die begon alles rationeel, dat was een katholiek, die had een enorme ratio. En die begon alles dus inderdaad te zeggen van ja, alles draait volgens wetten. Zeg, waar komen die vandaan? En hij was niet een ontkenner van God, maar hij was niet een kenner van God. Zoals wij dat doen. En op een gegeven moment komt hij gewoon in de knoop. Ja, er gebeuren dingen die ik niet kan verklaren. Nee. En dat is het, omdat God in alles werkt. En hij zei, ik verwezenlijk toch heel veel. Dan zei ik tegen hem, en waar komt je leven vandaan? Hou je jezelf in stand? Wanneer sterf je? Bepaal je dat zelf? Heb je je geboortedag bepaald? Vertel eens, waar komt dat vandaan? Verklaar dat eens met je verstand. Dat is het niet. God stuurt alle handelingen, alle mogelijkheden. Alle onvoorziene gebeurtenissen komen uit Gods hand. Voor God zijn geen verrassingen. Als er iemand is, en ik weet dat dat wel eens een keer gezegd wordt. Mensen die inderdaad een keer mij aanspraken, die zeiden van ja, er is een hele discussie bij christenen of er nu kans bestaat of niet. Ja, de kans is. Maar laat ik eerlijk zeggen, iemand die dat zegt, heeft absoluut niet begrepen iets van Gods voorzienigheid. Die heeft helemaal geen beeld van God. Die heeft een mens naar zich zitten en die zegt gewoon van nou, dit is mijn God. God leidt alles. En het is maar goed ook, anders had ik nooit zo'n vrouw gekregen. Zeker niet van die mooie kinderen. Zeker niet zo'n fijne gemeente, is het niet? Als God ons niet bijeengebracht heeft, wie dan wel? U kwam hier niet voor mij. Zie, er is God die door al die omstandigheden heen werkt. En we zien dat vandaag in de tekst op fenomenale wijze. God die alles leidt. Want kijk maar eens bij het eerste gedeelte, waar begint het mee? De perfecte timing. En toen het reeds avond geworden was. Laat ik daar even stoppen. Dit is een gecompliceerde zin. Hè? Want er zitten komma's in en dan zie je het woordje was al helemaal naar achter geplaatst. Er zit zoveel tussen gevoegd. Dus vandaar dat ik even, en toen het reeds avond geworden was. Nu, je moet het goed begrijpen. 'Smiddags om 3:00 stierf de Heer Jezus Christus aan het kruis. Het voorhangsel werd van boven naar beneden kapot gescheurd. De tempel die is dan buitenspel. Alle priesters konden direct de deur uit. Die hadden geen functie meer. Hebben vorige week bij stilgestaan. Maar nu spreken we al direct over het was avond. Het was avond geworden. Wij kijken naar de avond en zeggen van, als het donker is, is het avond. De Joden hadden twee avonden. De avond begon na 3:00 tot 6:00, dat was de eerste avond. En de tweede avond van 6:00 tot middernacht, of tot dat nacht werd. En dan had je die nachtverdelingen, die we ook wel eens bij de Heer Jezus terugzien, of in het Marcus Evangelie terugzagen komen. Dit, waar hier over spreken, het was avond geworden, was na 3:00. Dat was nog niet dat de zon onder was. Dit was het eerste moment. Direct na 3 uur. Het was avond geworden. Voor ons noemen we dat gewoon de namiddag. Maar het liep na 6 uur. 6 uur ging de zon ongeveer onder. Dat was hetgeen waar ze op moesten richten. Jezus stierf op een perfecte tijd. Maar hij moest ook begraven worden op een perfecte timing. Hij moest begraven worden op een perfect moment. Want Jezus moest nog vrijdag begraven worden. Dat moest. Was dat niet wat hij tegen Jona of tegen de mensen had verteld over dat teken van Jona? Het enige teken van wat jullie krijgen is dat de Zoon des Mensen, net zoals Jona, 3 dagen en 3 nachten in de aarde zal vertoeven. In het hart van de aarde zal zijn. En ik hoop dat, en voor degene die in de Bijbelstudie bij ons zaten, dat 3 dagen en 3 nachten is niet ons denken van 3 dagen en 3 nachten. Zo van, dat moet dus wat 72 uur zijn. Als u dat gaat denken, en ik heb onlangs nog met iemand gesproken die dacht dat. En toen heb ik hem uitgelegd, als je dat gaat doen, dan kom je helemaal in de knoop met de hele week. Dan kom je niet alleen in de knoop met je Bijbel uitleggen, maar met de hele week van de Heer Jezus. En daar staan wel 30 hoofdstukken over in het Nieuwe Testament. Succes. Het gaat er over 3 dagdelen. Van 3 dagen een gedeelte van. 3 dagen moest de Heer in een graf liggen. De Heer moest vrijdag begraven worden. De Heer kan het zelf niet doen. Hij is er niet. Zijn lichaam is er alleen. Hij kan het niet tegen zijn discipelen zeggen, haal eens wat vis, haal eens wat brood, ga eens de mensen voorzien. De Heer is er niet. Maar het is vrijdag. Weten we dat zeker, dat het vrijdag is? Ja, want lees maar verder in Marcus. Het was reeds avond, het was na 3 uur, tussen 3 en 6 uur. En waarschijnlijk heel direct, spoedig na de kruisiging of na het sterven van de Heer. En wat staat er dan zo? Omdat het een voorbereiding is. Ja, omdat het een voorbereiding is. En dat staat ook met een hoofdletter als zijnde van een voorbereiding. Voor, wat staat er nog achter? Voor de Sabbat. Dat is de voor-Sabbat. Duidelijker kan het niet. Dit is het moment dat de Heer aan het kruis gegaan is. Het is vrijdag, de Sabbat komt eraan. En die wordt voorbereiding genoemd. Het wordt een speciale feestdag genoemd. Het was een grote Sabbat. En waarom wel? Het was het Pascha met aansluitend het feest van ongezuurde broden. Deze Sabbat was een grote Sabbat. En dat was ook groot, want hoeveel mensen waren er niet? Jeruzalem zat vol. Het was een speciale Sabbat. Er zijn maar een paar uur die ze nog hebben, die hier op aarde is om de Heer voor zonsondergang begraven te hebben. Want als de zon onderging, begon de Sabbat. Als de zon onder was, was de Sabbat begonnen. De tijd tikt. We weten ook. En we weten ook. Waarom heb ik dat hier ook perfecte timing genoemd? Alles naar het kruis toe verliep in perfecte harmonie met Gods raadsbesluit. Alles wat we hebben kunnen zien was naar de raadsbesluit van God. Alles volledig in harmonie uitgevoerd. Zo ook dit laatste stuk, zo ook de begrafenis. De begrafenis was een speciale dag, een speciaal moment, een speciale seconde, een speciaal plaats. Alles tot in de perfectie geregeld. Geen minuut te vroeg, geen seconde te laat. Daarom heb ik het ook perfecte timing genoemd. En hier zet Marcus ook een hele hoop tijdsaanduidingen in dit eerste vers. Om te laten zien van, mensen, God is een God van perfecte timing. Hij heeft alles onder zijn controle. Alles in zijn beheer. Was dat niet dat lied wat wel eens ging? We've got the whole world. God has the whole world in his hands. Ja? Niet wij, maar God has the whole world in his hands. Dat is waar. Dat is niet van, nou, misschien. God is een God van exacte timing. En Marcus geeft die tijdsaanduidingen hier in dit eerste vers aan. Om als het ware een opstapeling te maken van, kijk eens, kan het nog preciezer? Het is al bijna avond. Het is de voorbereidingsdag. Gods timing is precies. Daarom wordt God ook genoemd de God van rust. De gezegende. Ik zie de rest van ergens Timotheus, 1 of 2 Timotheus staat er. De gezegende. Hij is op rust, alles onder controle. God heeft alles onder controle en hij heerst in de schepping door zijn voorzienigheid, door zijn providentie. Dat is niet een losstaande kracht, dat is niet een losstaande macht. Dat heeft hij bepaald en hij is daar actief bij betrokken. Geen chaos, geen wanorde, maar perfecte timing. Alles verloopt volgens Gods plan. En is daar niet een rustpunt voor ons? Want wat zo is bij de begrafenis van zijn zoon, zo is het ook in ons leven. Allemaal hebben wij een exact geboortemoment. Op al onze geboortecertificaten, er staat een dag, een moment, een uur en een minuut. Wat een voorrecht. Zal ik u eerlijk zeggen, zo is het ook met uw sterfdatum. Psalm 90, en als je het er een beetje opschiet, dan zitten we in 2026 in de voordienst in Psalm 90. Ja. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkind. En wat hier de schrijver van deze psalm zegt, is dat God bepaalt het moment dat wij sterven. En dat staat vast. Daar kunnen wij niks aan veranderen. Van onze kant lijkt dat zo. Maar dat is onveranderlijk. Want God is degene die door zijn voorzienigheid dat allemaal perfect heeft geregeld. Uw dag staat vast. Misschien verontrustend dat hij vast staat, want hij komt. Maar juist voor ons als kinderen van de Heer weten we, als we geborgen zijn in zijn hand, en zoals we vanochtend horen, levende vanuit die genade in Christus verworven. Er is geen chaos hier op aarde. Het is geen chaos hoe de Heer ons leven leidt. Hij heeft alles bepaald. Niemand kan daar verandering in brengen. U niet en uw omgeving niet. Het uur van onze geboorte is bepaald en het uur van ons sterven is bepaald. Het is alleen aan ons om het nog te ondervinden wanneer dat is. De plaats van uw sterven is bepaald. Het moment van het sterven is bepaald. De plaats van uw begrafenis is al bepaald. Want zo is het ook bij de Heer. Een perfecte timing. Misschien dat ik het zo kan zeggen. Ik heb het al eens een keer eerder genoemd. Maar om dat terug te zetten in uw gedachten. Onze verlossing is verzekerd. Hè? Ik hoop dat u bij nu inderdaad begrepen hebt. Dat onze verlossing verzekerd is. En als u het niet begrijpt. Blijf gewoon bij ons. Want we gaan naar Efeze. En daar zult u proeven. In het eerste twee hoofdstukken. Dat onze verlossing verzekerd is. De zekerheid van onze verlossing. Daar kunnen we op staan. Zal ik u zeggen, de zekerheid in de verlossing is gelijk aan de zekerheid in Gods voorzienigheid. Hoe God ons leidt is even zeker als hoe God onze verlossing in stand houdt. Alles is bij God gelijk. In dat opzicht. Gods voorzienigheid is net zo zeker als Gods verlossing. En dat zien we hier in de perfecte timing. Alles wordt gegeven, tijdseinduiding. En wat zien we dan? Een prominente volgeling die komt op het juiste moment door God bepaald op het toneel. Een naam die we nog niet eerder zijn tegengekomen. En ik lees vers 42 er ook nog even bij. Eigenlijk omdat dat wat verwijst naar. En toen het reeds avond geworden was, kwam, daar hebben we de persoon die komt, de eerste, omdat het voorbereiding was, dat is de Sabbat. Dat is de voorsabbat. Jozef van Arimathea, een aanzienlijk rit van de raad, sorry, die ook zelf het koninkrijk Gods verwacht. En hij waagde het naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. Op Gods perfecte timing komt daar een prominente volgeling. Waarom heb je dat een prominente volgeling genoemd? Maar hij is lid van de raad. Welke raad is dat? Het Sanhedrin. Dat is de raad. Wow, dan hebben we met een man van kaliber te maken die inderdaad boven het volk uitstijgt. Maar kijk eens goed in de zin. Wat staat er? Jozef van Arimathea, vers 43. Een wat voor lid van de raad? Een aanzienlijk lid. Een man van aanzien. Prominent. Een man waar de raad naar opkeek. Binnen de 70, waar hij plaats kon hebben. En waar hij plaats had. Was hij een man van aanzien. Het was niet een gewone man in de raad. Maar in de raad was hij van aanzien. Het was niet dat de buitenkant hem als aanzienlijk zag, de raad zelf. Daar was hij van aanzien. Een man van aanzien. Een gerespecteerd man. Maar dan hebben we wel een klein probleem, hè. En misschien dat het even goed is om naar Lucas 23 te gaan. Lucas 23, vers 51. En misschien vers 50 er ook even bij. Daar wordt eigenlijk iets meer gegeven over over Jozef van Arimathea. Want wie was nu degene die Jezus veroordeelde? Dat was de raad. Jozef van Arimathea, die inderdaad in de raad zat en de Heer mede veroordeelde? Wel, Lucas geeft daar het antwoord op. Vers 51. 50 ook even lezen. En dan staat het die, dat is Jozef van Arimathea, die raadsheer was, nou, dat is lid van het Sanhedrin, een goed en rechtvaardig man. Lucas geeft nog eens een keer zijn karaktereigenschappen erbij. Het was een goed en een rechtvaardig man. Maar lees dan eens verder in vers 51. Deze had niet ingestemd met hun raad en bedrijf. Oftewel, de HSV zegt, met hun voornemen en handelswijze. Op bijzondere wijze was Jozef van Arimathea niet aanwezig geweest en had niet ingestemd met de beslissing om Jezus te kruisigen. Er wordt zelfs gezegd, hij is goed en rechtvaardig. Het was niet alleen een man van aanzien, maar het was ook nog eens een man die inderdaad rechtvaardig was. Maar als er iets in de raad ontbrak, dan was het wel rechtvaardigheid. Hebben we gezien? We hebben geen idee waarom dit er niet was. Het wordt verder in de Bijbel niet gezegd of die nu niet gevraagd was. Dat ze inderdaad wel een beetje zo hadden van hij is een prominent man, maar we hebben de indruk dat hij niet helemaal loyaal is aan Annas. Dat hij niet helemaal op de hand was van Annas en ook misschien wel eens vragen durfde te stellen over hoe de handelswijze was. Want er staat er was een goed en rechtvaardig man. Maar één ding weten we wel. In Gods voorzienigheid was hij daar niet. Hij heeft geen deel gehad aan die beslissing. Jozef, een man van aanzien, was door Gods voorzienigheid daar niet gebracht. Matthäus die zegt er dan zelfs bij dat het een rijk man was. Een man met kapitaal, met vermogen. Nou, daarom, ik schakel het allemaal even bij elkaar. Maar u mag even naar Johannes hoofdstuk 19 gaan, vers 38. Want er wordt eigenlijk wel zo heel kort heel veel over deze man verteld. Een man van aanzien, een aanzienlijk lid. Een rechtvaardig en een goed man. Een man die niet zijn toestemming en goedkeuring had verleend bij de veroordeling van Christus. Hij was rijk, en als de Bijbel zegt rijk op dit moment, dan is het ook rijk, hè? Dat is ook waarschijnlijk waar hij zijn positie had, zijn aanzien. Hij had veel geld en goed. Hij had dienstknechten en slaven en slavinnen, mogen we vanuit gaan. Maar dan, Johannes geeft nog een mooie aanvulling. 1938. Hij was een discipel van Jezus, maar in het verborgen uit vrees voor de Joden. Dat is fascinerend, hè? En dan beginnen we al te slikken van, Jozef? Voordat wij ons oordeel vellen. We gaan dus naast hem staan. Hij was, als ik dit goed lees, een discipel van de Heer Jezus geworden. Hij had door het onderwijs van de Heer, in welke periode weten we niet, maar de laatste week zal zeker daartoe bijgedragen hebben. Had hij genoeg informatie van de Heer gekregen, gehoord of dat hij inderdaad op het tempelplein aanwezig was geweest, waar hij het onderwijs van de Heer gehoord had. Hij was wederom geboren. Hij was een discipel geworden. En mogelijk zelfs dat hij al eerder van de Heer gehoord had en zijn interesse naar hem gehad had. Want wat stond er in Lucas? Hij verwachtte het koninkrijk Gods. Wel, iemand die het koninkrijk Gods verwacht, behoort tot een Simeon. Die het koninkrijk God verwachtte. Een Anna. Die in de tempel diende. Dit was een man die daarna uitzag dat de Messias kwam. En alles wees erop dat Jezus de Messias was. Er is een moment geweest dat Jozef van Arimathea inderdaad in het geheim en op afstand de boodschap van de Heer gehoord had. En wederom geboren is geworden. Een discipel. Een prominente volgeling. Hij was erachter gekomen dat Christus werkelijk de Zoon van God was. Maar hij hield het voor zich. Hij hield het voor zich. En dat is ook wel een beetje te begrijpen. Hij was een man van aanzien. Hij zat in de raad. Hij was rijk. Wat was het gevolg? Als hij zei van, die Jezus, dat is de Christus. Wel, lees de vier evangeliën erop na. Met name dan Johannes. Ze hadden al beraamd dat een ieder die tegen Jezus erkende als de Messias, die werd uit de synagoge gebannen. Dat is nogal wat. De prijs die Jozef van Arimathea moest betalen was gigantisch hoog. Het was niet alleen dat zijn positie in de raad op het spel stond, maar betekent dat je dus uit de religieuze handelingen, uit de tempel gezet werd, uit de tempelplein. Je mocht daar niet meer komen. En er was een tempelpolitie. En die zouden wel op toegezien hebben dat degenen die daar niet mochten komen ook niet kwamen. En als je dus niet in de tempel mocht komen, hoe kon je God dan dienen? Hoe kon je offers brengen? Alles draaide om de tempel. Wij zeggen van, nou ja, word ik uit de kerk gezet, dan ga ik er zelf heen beginnen. Dat was daar niet zo, hè? Je kan niet je eigen tempel bouwen. We bouwen ernaast nog één. Nee, dat was de tempel. Voor Jozef van Arimathea stond veel op het spel. Hij had gezwegen. Uit angst om zijn positie te verliezen. Ik mag terug naar Marcus. Maar kijk eens wat hij nu doet. Kijk eens wat hij doet. Het was reeds avond geworden. En Jozef kwam. Een aanzienlijk rit van de raad. Die het koninkrijk Gods verwachtte. Ook Marcus maakte melding van. En hij waagde het naar Pilatus te gaan. Wel, ik kan je vertellen dat niet iedereen zomaar bij Pilatus binnen kon lopen. Hè? Dan heb je iets meer aanzien. Dan heb je iets meer positie. Dan huisvrouw. Daar kwam niet zomaar iedereen binnen. En hier straalde alweer zijn positie vanaf. Van dit was een man die zo bij Pilatus binnen kon komen. En ik wil niet zeggen dat hij een bekende van hem was. Maar hij had in ieder geval genoeg waardigheid en genoeg aanzien. Om daar binnen te komen. Maar hij kwam niet zomaar. Hij waagde. Hij waagde. En dit is een bijzonder woord. Want hier zien we het keerpunt in Jozef van Arimathea zijn leven. En niet zijn wedergeboorte, maar zijn keerpunt om voor Christus uit te komen. Hij verzamelt alle moed. Hij bracht zichzelf ertoe. Dat is eigenlijk wat het betekent. Hij waagde het om naar Pilatus te gaan. Hij had er niet mee ingestemd dat Christus gekruisigd werd. Hij had er niet mee ingestemd dat Jezus gegeeseld werd. Hij had er niet mee ingestemd dat Jezus veroordeeld. Hij heeft daar gestaan, bij het kruis, en gezien wat er gebeurt, en zegt, het is nu, of het is niet. Hij kon niet langer zwijgen. Hij schraapt de moed bijeen. En misschien liep hij wel dezelfde route terug als dat Jezus gegaan was, want dat ging regelrecht naar Pilatus toe. De Via della Rosa. En elke stap die hij doet, moet hij als het ware zichzelf weer overeind heffen en zeggen, dit moet, dit moet. En hij komt tot een moedige daad op weg naar Pilatus. En hij vraagt maar één ding. En hij vroeg het lichaam van Jezus. Dat was zijn vraag. Mogen wij, mag ik het lichaam van Christus? Klein stukje achtergrond. De Romeinen waren geneigd om dat te geven. Als de familie was, vrienden, kennissen. Meestal was het iemand die heel erg nauw verbonden was met de persoon die gestorven was. En als dan inderdaad de vraag gesteld werd, zouden wij het lichaam van het kruis mogen halen? Mogen wij dat begraven? Dan werd dat meestal door de Romeinen gedaan. Want zij hadden hun genot gehad. Was het niet? Het sterven aan een kruis, dat was hun marteldood. Nu was het gedaan. Voilà, wij hebben ons gedaan wat we wilden doen. Een marteldood aan het kruis, 3 tot 4 dagen kon het duren. Dit was een monumentaal moment. Jezus, of de Johannes, Jozef van Arimathea komt en vraagt het lijk van Jezus. Als hij dat niet gedaan had, we lezen niks over de andere 2 dieven dat die opgehaald zijn. Mogelijk, wat was dan de plaats waar ze gedumpt werden? Dat was Gehenna, de stadsafvalbelt. Waar regelmatig naar gerefereerd wordt in het Oude en Nieuwe Testament als zijnde van de hel. De city dump. Waar al het afval, waar het altijd smulde, waar het altijd broeide, waar alles maar verbrand werd. Maar hier is Jozef van Arimathea. Lang heeft hij gezwegen. En we weten niet hoe lang, maar als ik de tekst begrijp die het koninkrijk van God verwachtte, is dit een geweest, een goed en rechtvaardig man, die langer verlangen een gezien heeft dat Christus, Jezus, werkelijk de Christus was. En hier neemt hij een moedige stap. Hij associeert zich als aanzienlijk raadslid met Heer Jezus. Mag ik het lichaam van het kruis halen? Mag ik het lichaam begraven? Zal ik eerlijk vertellen, hij verbrandt alle bruggen achter zich. Hij komt er publiekelijk voor uit. Jezus hangt daar. De andere dieven weten nog niet of die gestorven zijn. Waarschijnlijk wel. Als we de volgorde van Johannes begrijpen, waren hun benen gebroken. Dit is voor Jozef van Arimathea een moment dat als hij daar staat en hij weet dat als hij het lijk van Christus, en we zullen ook zien dat hij zelf het lijk van het kruis haalt, dat iedereen kan zien. Mensen, dit is een enorme, moedige stap die hij hier doet. Na dit moment zal het leven van Jozef van Arimathea nooit meer hetzelfde zijn. Alle bruggen verbrand, hij kan niet meer terug. Weg zijn reputatie, weg Sanhedrin, weg aanzien, weg rijkdom. In die zin dat zijn handelspartners, die hij waarschijnlijk natuurlijk ook op niveau had, die compleet in het Joodse systeem, in het Judaïsme waren meegegaan, daar is hij van afgesneden. Nooit meer terugkunnend. Een associatie met Jezus Christus betekent dat je afgescheiden werd van al het Joodse wat er was. Kennen wij dat? Ik krijg respect voor deze man. En hij komt bij Pilatus. En als we Johannes lezen, we hebben er niet helemaal tijd voor, Johannes hoofdstuk 19, dan lezen we ook dat ook de Joden, de Joodse leiders van de raad, bij Pilatus waren gekomen en zeggen van, dat wordt bijna tijd. De voorbereiding van de Sabbat begint. Morgen is het Sabbat, vanavond om 6:00, als de zon onder is, willen we die lijken van het kruis hebben. Alleen maar om de schone schijn op te houden. Jozef van Arimathea komt vlak na hun binnen en dient dat verzoek in bij Pilatus. En ik zal u zeggen, hij is de enige van het hele gezelschap die het doet op basis van zijn geloof in Deuteronomie hoofdstuk 21. Die anderen voeren de schone schijn op. Deuteronomie 21, vers 22 en 23. En ik zal ze u lezen, u mag erheen gaan, maar ik zal ze lezen. Wanneer iemand een zonde begaat waarop de doodstraf staat, en hij wordt ter dood gebracht en gij hangt hem aan een paal, aan een boom. U hangt hem publiekelijk neer, zoals het hier gebeurt. Dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan de paal blijven. Maar gij zult hem diezelfde dag nog begraven. Want een gehangene is door God vervloekt. En dit is direct een referentie naar Galaten hoofdstuk 3. Dat Christus een vloek werd voor ons. Want staat er, een ieder die aan het kruishout genageld is, is vervloekt. En dan staat er dit achter. En gij zult het land dat de Heer uw God u als erfdeel zal geven, niet verontreinigd zal worden. Waarom ging Jozef van Arimathea? En als je teruggaat naar vers 22, dan zie je ook dat hij zegt, het was avond geworden, zegt Marcus. De voorbereidingsdag. Daarom kwam Jozef van Arimathea. Daarop kwam Jozef van Arimathea. Hij deed dit in gehoorzaamheid aan Gods wet. Maar ook uit liefde voor zijn Heer. Wat een motivatie. De tijd drong, de Sabbat staat voor de deur. Hij moest nu handelen, nu. Is dit niet een voorbeeld voor ons? Oh, het is makkelijk om voor Christus uit te komen als je niks hebt. Hè? Als je niet zoveel te verliezen hebt. Hè? Dit was een man. Ik zou bijna zeggen, die zit in het kabinet. Die zit in Brussel. En er is een stille discipel geweest en die komt er nu vooruit en die zegt, dit kan niet. Ik kan niet. Ik volg Christus en ik laat dat nu zien, eens en voor altijd. Zal ik eerlijk zien, wij moeten laten zien dat wij de Heer Jezus lief hebben. Jozef van Arimathea, we lezen daar niks over wat hij zegt. Alleen maar over dat hij een vraag stelt in Pilatus. Voor de rest zien we alleen maar wat hij doet. Zal ik eerlijk zeggen, het is wel interessant dat alleen maar van Jozef van Arimathea te zien is wat hij doet. Dat is eigenlijk hetgene waar hij mee evangeliseert. Is het niet een voorbeeld voor ons? Hoe God in zijn voorzienigheid deze man op de juiste tijd brengt, met de juiste hartsgesteldheid, die het juiste vraagt, die de grootste kostprijs betaalt van alle aanzienlijke leden in de raad. Hij kan nooit meer terug. En dat niet eens voor een levende heer. Het enige waar hij om vraagt is een lijk. Hij neemt een duidelijk standpunt in en zegt, dit wil ik doen en de kostprijs betaal ik. Wat een voorbeeld voor ons, is het niet? Hij doet het bij een lijk, in zijn optiek een gestorven heer. Want hij wikkelt hem in. Hij heeft nog niet de gedachte van, oh, 3 dagen hij zal opstaan. Dat is niet wat de intentie van de tekst is. Wij hebben een levende heer. Onze heer is opgestaan. Hoeveel niet te meer moeten wij alles geven? En misschien wel hier een voorbeeld aan hebben hoe wij moeten evangeliseren. Hoe brengen wij het evangelisch? Door daden. Regelmatig, en we hebben hier ook een vergadering gehad waar inderdaad ook gezegd we willen meer aan evangelisatie doen. Zal ik u eerlijk zeggen, dat ga ik u nu vertellen hoe we dat gaan doen. U moet gewoon het evangelie onvoorwaardelijk uitleven. U moet uitkomen voor de Heer Jezus Christus. 7 op 24, dan bent u het beste instrument in uw hand. Daar bereikt u meer mee dan deur na deur na deur na deur te gaan van mensen die niet willen luisteren. Van Jozef van Arimathea horen we bijna niks. Hij vraagt 1 ding, een lijk. Een lijk? Ja. Maar zijn leven is een getuigenis dat hij een volgeling is van de Heer Jezus Christus. Meer dan al zijn woorden. Als u wil evangeliseren, u wil Christus bekendmaken, leef het uit. En of dat nu is thuis met een kleine op de schoot, of dat je inderdaad een handel, een firma hebt in Opglabbeek, dat de grote wereldconcern Gerub, waar je CEO van bent, of je zit in de IT, of je werkt gewoon bij Deleuze, of bij Magna. Leef het uit. Dat is de beste manier om te evangeliseren. En als er een vraag gesteld wordt, en je schiet met Gods woord. Leef het evangelie. Zal ik u jullie inderdaad garanderen? Dat wordt niet saai. Er staat verder niks over Jozef van Arimathea, maar ik kan je garanderen, vanaf dat moment was het leven Jozef van Arimathea niet saai. Hè? Oh, hij had niks meer op aarde. Zijn geld, dat ging de deur uit. Zijn slaven, die keken minachtend op hem neer. Wij gaan naar de tempel, Jozef. Wij gaan het is Sabbat, wij gaan ons lam meebrengen. Dan zegt Jozef, ga maar. Ik ga morgen. In gebed. De opstandingsdag van mijn Heer en Heiland. En hij komt, Jozef van Arimathea, een prominente volgeling, komt bij een leider. En de leider is perplex. Vers 44. En het bevreemde Pilatus, dat hij reeds gestorven zou zijn. Oftewel, Jozef van Arimathea komt met het vraag van, mag ik het lijk? Jozef wist dat hij gestorven was. Hij was daar. Pilatus wist het nog niet. Nou, begrijp me goed, dat is geen wereld van afstand, hè. Dat was een paar kilometer, hooguit. Misschien nog minder. Het bevreemde Pilatus dat hij reeds gestorven was. En hij ontbood de hoofdman en vroeg hem of hij reeds lang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman vernomen had, schonk hij het lichaam aan Jozef van Arimathea. Pilatus is perplex. En waarom? We hebben het gezien bij de kruisiging. Wat was de intentie van kruisiging om iemand zo lang mogelijk te laten lijden? Om het zo lang mogelijk te rekken. En als hij 's avonds nog leefde, dan kon hij rustig de nacht in. Maar hij leeft nog. Het is geen lijk die we laten hangen. Het kon zelfs dagen duren. 2 tot 3 dagen was geen uitzondering. De dood kwam langzaam. Dat was de hele opzet van de kruisiging. Er was weinig bloedverlies. Het was alleen maar pijn, pijn, pijn. Jezus had 6 uur aan het kruis gehangen. 9 uur was hij aan het kruis genageld. En om 1500 uur, op 3 uur in de middag, gaf hij de geest. En hij beveelde zijn geest in de Vaders hand. 6 uur. Wat zien we hier? Dat was ongebruikelijk. Pilatus is perplex. 6 uur aan het kruis en dan al gestorven? Dat is onwaarschijnlijk. Niemand had ooit zoveel geleden als de Heer. En niemand was blijkbaar zo spoedig gestorven. Pilatus was perplex. Hij was verbaasd, verwonderd. Dat is wat het woord daar betekent. Het bevreemde Pilatus. Bevreemde, perplex, verwonderd. Hè? Hoe kan dat? Zo snel? Dat is onmogelijk. En Pilatus gelooft het niet eens van Jozef van Arimathea. Daaraan kun je ook zien dat ze dus niet een super intensieve relatie hadden. Het was niet een betrouwbare partner voor hem, een betrouwbare gesprekspartner. Hij zou wel gedacht hebben, wat is zeker weer een of andere volgeling van Jezus. Dat had hij inmiddels wel begrepen, die hem gewoon nog levend van het kruis af wil halen. Nee, Pilatus wil zeker weten dat hij dood is. Wat doet Pilatus? Die roept de hoofdman. En hij ontbood de hoofdman en vroeg hem of hij reeds lang gestorven was. Welke hoofdman, vraagt hij? De hoofdman. Kennen we die? Als u hem nu niet kent, dan kent u hem later wel. Dat was die hoofdman die voor het kruis had gestaan en inderdaad gezien had wat er allemaal gebeurd was. En die de Heer inderdaad door de straten van Jeruzalem geleid had met zijn 4 soldaten waar hij de hoofdman over was. Hij had voor het kruis gestaan, hij had alles gezien. En uiteindelijk, na de duisternis, na de woorden van de Heer, die 7 schitterende woorden die de Heer gesproken had, waarlijk. Waarlijk. Dit was Gods Zoon. Ik heb u verteld. Dat was de eerste vrucht. De nasleep van het kruis had ik dat genoemd. De eerste vrucht die uit het kruis voortkwam. De directe wedergeboorte. Dit was de centurion die ook de opdracht had gekregen. En dat is ook wel eens goed om dat te lezen. Die de opdracht had gekregen van Pilatus. Omdat de Joden daar geweest waren om de beenderen te breken. Die als laatste de beenderen van de Heer wou breken. Ga eerst maar naar die links van hem en naar die rechts van hem. En toen ze zagen dat Jezus reeds gestorven was, een speer in zijn zij. Jezus werd als laatste benaderd. En stak hem recht door zijn hart. En deze wordt opgeroepen om verslag uit te brengen. Dit was een betrouwbare partner. Die had de leiding gehad. Pilatus roept hem op. En die ontbood hem van, die centurion, die wil ik hier hebben. En die moet mij verslag brengen. Met de vraag of die al lang dood was. Want dit is allemaal in een zeer kort tijdbestek gebeurd. Hè? Jozef heeft het gezien dat Jezus gestorven is. Gaat als het ware onmiddellijk naar Pilatus. Dient zijn verzoek in. Het bevreemd Pilatus. Pilatus roept. Ontbood. Hoofdman. Misschien dat hij al de benen gebroken had, dan lijkt het op, en terugkomt en zegt ja, hij is dood. De speer is in zijn zij gegaan. Hij leeft niet meer. Dat is eigenlijk wel interessant, hè? Wie staan er allemaal bij Pilatus op dit moment? Allemaal kinderen van de Heer. Zwaar, hè? Er zijn nog minder dan een uur nadat wij kunnen inschatten na de kruisdood van de Heer Jezus. En Pilatus het wemelt als het ware van de gelovigen in het koninklijk paleis. De centurion, de hoofdman, Jozef van Arimathea. God heeft echt alles in de handen. Wat staat er in vers 45? Toen hij van de hoofdman vernomen had, dat was van een betrouwbare partner. Daar had hij alle vertrouwen in gehad. Toen gaf hij het lichaam aan Jozef. De dood van Jezus verraste Pilatus, maar Jezus niet. God al helemaal niet. Alles was onder Gods controle. Pilatus verwondert zich. Is het niet jammer dat we daar niet lezen? Dat hij tot de conclusie gekomen was, waarlijk, dit is Gods Zoon. Jammer, hè, dat we dat van Pilatus niet horen hier. Het enige wat we lezen is dan, hij verwondert zich. En eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de zoveelste aanslag op zijn geweten dat Jezus onschuldig was, dat dit een bijzonder mens was. Het was duister geweest. Het voorhangsel, er was heel wat gaande op het tempelplein. Dat kon hij niet missen. Er was iets unieks met die Heer Jezus. Het enige wat je hier hoort is als het ware alsof je zijn geweten nog eens hoort nagalmen. Het bevreemde hem. Wel, neem het lijk maar. ga je gang. Alsof zijn vrouw nog tegen hem zegt, met die Jezus, daar moet je niets van doen hebben. Om zijn geweten te sussen, geeft hij als het ware aan Jozef mee. En ik zei het al, het woord wat hier staat in de Griekse tekst betekent lijk. Levensloos lichaam. Dit is de enige keer dat dit woord voor Jezus zijn lichaam gebruikt wordt. Lijk. Alsof Marcus eigenlijk wil zeggen, dit zijn de woorden van Pilatus. Hij is letterlijk gestorven. Dan komen we de volgende keer, als het mee zit, dan wil ik u eens meenemen in een aantal theorieën over wat de Heer Jezus, hoe het nou kan dat hij opgestaan is. Maar de Bijbel bevestigt hier zelf, hij was een lijk. Een lijk. Een perplexe leider. Jozef krijgt het lichaam en die gaat een passende begrafenis toepassen, vers 46. En hij kocht linnen, nam hem af van het kruis, wikkelde hem in linnen, legde hem in een graf dat in een rots uitgehouwen was. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En wat een liefde van Jozef van Arimathea voor de Heer. Dit is een passende begrafenis. Een man van deze status, van deze aanzien, gaat letterlijk zelf op weg naar het kruis. Misschien zelfs dat hij de centurio, dat hij meeging. Dat ze elkaar gevonden hebben als broeders in de Heer en gezegd hebben van ja, dit is anders. Wat staat er aan zijn moord? En hij nam hem af van het kruis. Hij zelf. Hij zal ongetwijfeld hulp gehad hebben, dat heeft hij ook. Hij zelf. Hij gaat de ladder op, trekt de spijkers eruit. Kun je dat voorstellen? Een man van aanzien.
Nou zeg, ik zal wel iemand sturen, want ik wil graag mijn handen schoon houden.
Is dat niet wat wij van dienen vaak denken? Wel, als er een ander inspringt, is het fijn. Er zijn genoeg. Nee, zegt Jozef. Als ik de Heer wil dienen, dan doe ik dat zelf. Dan wil ik zelf vuile handen krijgen. En reken maar dat hij vuil geweest is. Bloederig. Van de wonden op zijn rug. Hij gaat zelf. Hij haalt Jezus persoonlijk van het kruis. En hij krijgt hulp. Ik zei het u al. Johannes hoofdstuk 19, we waren daar net al. Daar staat die andere bijzondere naam bij. Die we voor de tweede keer ontmoeten. Nicodemus. En wat staat er dan zo mooi? Johannes hoofdstuk 19, vers 39. En ook kwam Nicodemus, die de eerste maal in de nacht tot hem gekomen was, en bracht een mengsel mede van mirre en aloë. Of aloë, ongeveer 100 pond. Nog een aanzienlijk raadslid, als we mogen aannemen. Een man van aanzien zeker, of die in de raad staat, dat moet ik even verschuldigd houden. Dan moet ik even Nicodemus zijn status even verder lezen. Maar één ding weten we zeker, hij was dé leraar van Israël. En als je dat bent, dan kan je bijna niet dat hij niet in de raad zat. Twee mannen van de raad. Twee mannen. Met grote liefde voor de Heer. Verder weten we heel weinig over hen. Ze komen, ze kopen linnen. Jozef van Arimathea die koopt linnen, stroken linnen. Nicodemus neemt alle balsen mee en alle lekkere geurende spullen. Is het niet vreemd? Dat twee vreemde mannen de Heer van het kruis moeten halen. Waar zijn zijn discipelen? Waar zijn zijn discipelen? Waar zijn degenen die 3 jaar lang met hem vereenzelvigd hebben? Waar is Petrus? Ik begrijp wel dat Petrus later gaat vissen. Hij is beschaamd dat hij hier niet is. Twee mannen van aanzien. Met een torenhoge positie. Met allemachtig veel geld. Met de centurio erbij, die waarschijnlijk zijn positie ook verloor. Niet helemaal zeker. Romeinen waren daar nogal tolerant in. Misschien heeft die centurio wel het evangelie deze kant op gebracht, is het niet? Over de wegen van Rome. Er zijn vele wegen die van Rome gaan, maar nog veel meer die er vandaan gaan. Hoe is het evangelie hier gekomen? Door de wegen van Rome. De soldaten. Deze centurio. Nicodemus en Jozef van Arimathea, die komen met een enorme rijkdom. Vreemde mannen. En Johannes geeft dan ook nog aan, in vers 40 van hoofdstuk 19. Ze namen dan het lichaam van Jezus, wikkelden het in linnen winsels met specerijen zoals het bij de Joden gebruikelijk was te begraven. Maar wat doen die mannen? Die halen Jezus van het, en misschien dat ze ook dienaren mee hadden, maar in ieder geval zij twee worden genoemd. Het lijk werd van het kruis gehaald, het werd gewassen. En ze moesten hierom denken, hè? Als de zon ondergaat, dan moet het gedaan zijn. En ze wikkelden hem in linnen. En waarom hadden ze nu inderdaad die mirre en die aloë mee? Als geur. Zodat die lijkgeur, als het inderdaad in dat graf gelegd werd, niet overheersen zou. Maar dat die zwachtels van het linnen eromheen gewikkeld werden. En elke keer werd daar inderdaad mirre en aloë omheen gedaan. Ze drenkten het erin en ze wikkelden het er helemaal in. En ze hadden niet een klein beetje, ze hadden 100 pond. Man, dat was een koninklijke begrafenis. Daar kon je de koning mee begraven met 100 pond. Dat is een container vol Chanel nummer 8. Waar je in gegooid wordt, is het niet? Ze komen met 100 pond. Maar zien we hier niet de liefde van deze mannen? Die tijdens hun leven, tijdens het leven van de Heer Jezus gezwegen hebben. Maar het nu goed maken bij hun, bij zijn dood en begrafenis. Die zoveel liefde voor de Heer hebben. Die niet zeggen van, wel, hij is nu gedaan. Dit is maar een lijk. Ze verzorgen het lichaam van de Heer. Ze halen hem van het kruis. En ze geven hem een waardige begrafenis. Een passende begrafenis. Uit liefde voor hun Heer. Niemand die hun verplichtte. Sterker nog, er waren genoeg redenen om het niet te doen. Ze konden allebei wel duizenden opschrijven. Ze hebben allebei de brug achter zich verbrand om nooit meer terug te kunnen. Nicodemus was niet meer de leraar. Maar hij werd de volgeling genoemd van de Heer Jezus, vast en zeker. Zijn status en reputatie aan puin. En wat zien we hier? Dat de Heer in zijn soevereine providentie deze twee mannen in hun hart heeft voorbereid en in hun hart gelegd heeft dat zij hun liefde tonen als de Heer begraven wordt. Is dat niet wat Spreuken 21 vers 1 zegt? Ik heb hem niet bij uw lijstje staan. Het hart van de koning is in de hand van de Heer als een waterbeek. Hij leidt het overal heen waar het hem behaagt. De Heer leidde dat hart van Jozef van Arimathea, van Nicodemus. En ze deden exact wat hem behaagt. En waarom? Omdat wij namelijk lazen in 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 3 en 4 dat hij begraven is naar de schriften. Jesaja hoofdstuk 53, we kennen dat hoofdstuk, hè? Zal ik er één stukje van lezen? Vers 9. Bij de rijken was hij in zijn dood. Nicodemus, en dit slaat dan meer op Jozef van Arimathea, bij de rijken was hij in zijn dood. Vers 9 van Jesaja 53. Dit wordt vervuld. Jozef van Arimathea had geen idee dat hij deze profetie vervulde. Maar hij deed het. De Heer Jezus, je zou bijna kunnen zeggen, dit is de eerste stap naar de verheerlijking van de Heer Jezus. Hij is gestorven aan het kruis. Hij heeft de zonde van de wereld betaald. Hij zou, bij wijze van spreken, in de dump, in de afvalberg van Jeruzalem kunnen belanden. Nee, zegt hij, dit is de eerste stap naar de verheerlijking van onze Christus. Hij krijgt een gepaste begrafenis. Bij de rijken is hij in zijn dood. En wat Jozef van Arimathea misschien al wel lang had willen doen, doet hij hier. Alles geef ik aan de Heer. Wat een liefde. Ze rolden een steen voor, het was een uitgehouwen, terug naar Marcus. Hè. Een rots uitgehouwen. Dit was niet natuurlijke spelonk. Dit was niet een plaats die van nature was ontstaan. Jozef van Arimathea had zijn eigen dood al voorbereid. Ah ja, graaf dat maar uit, dat is mijn graf. Verbind. Hol het maar uit, maak er maar een mooie goot voor, rol er maar een grote platte steen voor. Dat is wat hier gebeurt. Hij geeft die plaats waar nog nooit iemand in gelegen heeft aan de Heer Jezus. Dat is een waardig plaats waar de Heer gelegen heeft. Alle discipelen gevlucht, behalve Johannes. En alles wat deze man aan de Heer Jezus konden geven, gaven ze. Bij zijn dood. Als lijk. Wat een liefde is dat niet? Is er dan nog iemand van ons die zegt de kostprijs is te hoog? Wel, de Heer Jezus volgen. Wat kost me dat? Zij doen het met een overleden Heer. Waar niet eens de hoop van de opstanding al in hun harten zat. Oh ja, eens zal er een opstandingsdag zijn. Dat zal er ongetwijfeld zijn, maar dat zag uit naar het koninkrijk. Maar wij hebben Christus als levende Heer. En ik kan alleen maar zeggen, er is geen kostprijs te hoog te betalen om Christus te volgen. Geen kostprijs is te hoog. Geen kostprijs is te hoog. En dan bedoel ik letterlijk een kostprijs. Al moet u uw huis verkopen, so be it. Al vindt u nooit een huis. Al woont u alleen nog maar in een staakcaravan en nog een plooikaravan. Het is geweldig als we maar Christus kunnen uitdragen, als we hem maar kunnen dienen. Ik zou bijna zeggen, geef uit één ding, liefde voor de Heer. Deze mannen doen het niet plichtmatig, hè? Niemand draait hun arm om. Dat is ook niet wat wij hier in onze gemeente willen, dat wij u willen laten dienen om te zeggen van, wel, u moet de Heer dienen uit, want hij heeft u gaven gegeven. U hoort dat bij ons niet, we hebben geen gaventest. Gewoon dienen wat de Heer op uw hart legt, met heel uw hart, ziel en verstand voor Christus. Als u denkt dat deze mannen alleen wilden dienen, kijk maar eens naar vers 47. Nee, er zijn nog anderen. We hebben daar de persistente vrouwen. Misschien een vreemd woord, ik weet niet of dit mag, om als ik vrouwen aan te duiden. De kudde, dat was lastig, persistent. Ik hoop het, want het is een goede kwaliteit. Het is een geweldige karaktereigenschap. Blijft u rustig zitten, dames. Blijft u rustig zitten. Dit is een eervolle titel. Zijn dit niet weer die volhardende vrouwen? Maria van Magdala. En Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij was neergelegd. Ze hebben het hele proces van het inwikkelen meegekregen. Maar ze willen weten waar hij ligt. Dit zijn die dames die hem al vanaf Galilea continu gediend hebben. En niet gezegd, hij is gestorven, we draaien om een keer naar huis, het plan is over. Nee, we blijven dienen. Weet je wat het jammer is? Ik lees Johannes hier niet in. En ik heb het vorige week al gezegd, dit is een schande voor alle mannen. Dat dit hier nog in staat. Dit is volgens mij precies wat de Heer inderdaad wil zeggen over de man. Als je er bent, als je er moet zijn, ben je er niet. En als je er niet moet zijn, dan sta je vooraan. Allemaal Petrus. Wij mannen hebben gewoon een heel verkeerd beeld van het koninkrijk. Deze dames blijven gewoon tot het eind. Trouwe volgelingen. Opgegaan tot Jeruzalem. De laatste week met de Heer opgetrokken. De kruisiging gezien, op afstand staan kijken. Continu daar. En zelfs tot het moment dat deze twee voor hun wildvreemde mannen, zeker niet in hun groep, zeker niet van hun status. Maria van Magdala, met 7 demonen, die krijg je niet zomaar, dat heb ik u de vorige keer verteld. Dat was een vrouw die afgesneden was van het sociale leven in Israël. En die komen hier naar voren. Ze willen weten waar Jezus is neergelegd. Waarom? Hoofdstuk 16 vers 1. Fijn dat Nicodemus en Jozef van Arimathea Jezus hebben ingewikkeld en heerlijk hebben verzorgd met heerlijk geurend spul. Maar wij willen onze eigen Heer dienen. De opstandingsdag, waar lopen ze met? Specerijen. Op naar het graf. Daarom wilden ze het weten. Ze wilden hun eigen manier hebben. Alle discipelen waren uitgezonden, en ik heb het u vorige week gezegd, hebben grote daden gedaan. Hier staan gewoon vrouwen die gewoon maar één ding voor ogen hadden. De Heer dienen. Hij heeft zoveel voor mij gedaan, wie ben ik dat ik niet dien? Ik denk in de hemel zien we een omgekeerde kerk. De grote beloningen zijn voor de dames. En de heren die komen er nog met een schamel iets af. Als je al iets krijgt, komt Erik binnen, kan niet anders. Nou, dat verbrandt allemaal. En daar komt Anna-Maria aan. Grote triomfantelijke binnenkomst. Grote beloningen. Ze komen er met een kroon aanlopen. En ik stap al naar voren en de Heer loopt mij voorbij. Wie buiten mij dan, Heer? Zelfs Petrus voorbij. Oh, dan voel ik me nog een beetje in een goed gezelschap. Mensen, ik ben ervan overtuigd dat de hemel er totaal anders uit zal zien. En als u hier gewoon als vrouw inderdaad, u staat niet achter deze plaats om onderwijs te geven, omdat dat de grens is. En dat de Heer dat in zijn genade heeft voorbehouden voor mannen. Maar waar jullie dienen wel op de belangrijkste plaatsen. Hè? Jullie zijn de motor in het geheel. We kijken alleen eens naar het percentage vrouwen in onze gemeente ten opzichte van mannen. Er is voor ons mannen bijna 2 vrouwen in onze gemeente. Hè? We hebben ze voor het uitkiezen. En ik moet eerlijk zeggen, dames, ik verheug mij in jullie. Ik verheug me in jullie groei, in jullie dienstbaarheid. Elke keer staat hier het avondmaal klaar, elke keer dan wordt daar... Waar zijn onze kinderen nu, de kleintjes? Bij dames. Ik geef toe, Johan dient daar ook. Ja. Ik weet niet of Bart daar wel eens zit, bij die hele kleine ukkies. Voor de rest, mannen moet je daar niet bij zetten. Dat gaat niet goed. Maar er is ook geen man die het aanbiedt. Die zegt tegen zijn vrouw van, vrouw, ga hier maar zitten. Nou, ik zie hem toevallig heen. Ellen. Mensen. God in zijn voorzienigheid heeft de hele begrafenis gestuurd. De perfecte timing. De prominente discipel. Met Nicodemus er nog eens bij. Die het hart van je zou bijna zeggen, het hart van Pilatus verharde. Hij had moeten uitroepen, waarlijk, dit is de Zoon van God. Maar hij deed het niet. Hij kreeg een waarde begrafenis waar de Heer zelf niks aan voorbereid heeft. Niemand had daar opdracht toe gegeven. Dan zien we dat Gods soevereine voorzienigheid, Gods providentie zijn uitwerking heeft. En precies zo gaat zoals gepland. En voordat de zon onderging, lag de Heer Jezus achter de steen de eerste dag. Weet u, als u de Heer Jezus kent, als uw persoonlijke verlosser, dan is Gods voorzienigheid de meest glorieuze dogma waar u vanuit kunt leven. Want dan is het niet meer angstig wat de toekomst brengen zal, maar dan komt daar inderdaad die toepassing achterweg. Als voor Christus alles geregeld is als hij gestorven is, zo zorgt God ook voor zijn kinderen. En dan komt daar een rust en een vrede over uw leven. Dat u nooit meer in chaos hoeft te leven en nooit meer ongerust hoeft te zijn of het allemaal wel goed komt. Want de Heer leidt alles. En als u hem niet kent, dan kan ik u zeggen, in Gods voorzienigheid zal er een dag van oordeel komen. En die dag die zal gigantisch zijn. Die dag dat de Heer Jezus terugkomt naar deze aarde en als u dat meemaakt en u bent hier, dan wordt dat een genadeloos moment. En als u voor die tijd sterft en u wordt opgeroepen bij de grote witte troon om daar te komen, dan zal de Heer u oordelen en veroordelen naar uw daden. En dan staan de mannen vooraan om hun beloning te krijgen. Een farao die zijn hart verhardde. Een Judas vlak achter hem of misschien wel voor hem. Om voor de diepte van zijn eigen zonden een beloning te krijgen om voor eeuwig in de poel des vuurs gebracht te worden. Om daar voor eeuwig door God levend en in stand gehouden te worden en bewust te leven. Onder de toorn van God voor eeuwig. Als u dat niet wil, dan kan ik u zeggen, bij Gods voorzienigheid ga ik u nu vertellen dat de armen van Christus wagenwijd openstaan als u op Gods manier ook naar hem toekomt. Door berouw en inkeer te tonen van uw zonden. Te zien dat u inderdaad schuldig staat. En als u denkt dat u die stap al gedaan heeft of wil doen, doe het nu. En er zijn genoeg jongeren hier die inderdaad die stap gedaan hebben. Maar ik kan alleen maar zeggen, wees geen Jozef van Arimathea die pas aan het eind met een lijk gaat slepen. Dit is het moment waarin je je leven kan wijden. En die dief die inderdaad aan het eind zei van de Heer, denkt u aan mij? Die is het koninkrijk binnen, maar hoeveel te meer genade is er niet om binnen te komen en te zeggen, ik heb mijn leven verspandeerd. Ik ben een Zacchaeus, ik heb alles viervoudig teruggegeven. Dat is het leven waar de Heer naar op zoek is. Verspandeer alles voor hem. Hou niks achter. Ga niet denken van ik heb dit opgebouwd. En met verdriet in ons hart horen we dat vorige week in onze oren galmen. We hebben niet voor niets dit allemaal opgebouwd. We hebben ons vakanties ontzegd. Dit kunnen wij niet zomaar in één keer overboord gooien. Nee, doe het niet in één keer. Je had het al lang moeten doen. En het gaat er niet om dat ze alles weg moeten doen. Dat wij alles moeten verkopen, maar dat ons hart daar niet op zit. Dat we zeggen van Heer, hoe kan ik dit voor u gebruiken? U geeft me zoveel geld, goud, goed, tijd. Hoe kan ik dat gebruiken voor een levende Heer? Doe het vandaag voor zijn eer en glorie. Vader, ik dank u. De tijd is alweer ver verstreken. Wie had er gedacht dat er in deze begrafenistekst zoveel zat, Heer? En dat u in uw voorzienigheid, in uw providentie, zo de begrafenis heeft geleid, Heer, als u bepaald had in Jesaja hoofdstuk 53. Dat alles gaat naar de raad van uw wil. En dat u dat actief doet. Want u was er niet meer, Heer. U was niet meer op aarde. Uw lijk, uw lichaam als mens, uw menselijk lichaam was hier, Heer. Maar u kreeg een waardige begrafenis. En daarmee ook te laten zien dat u werkelijk gestorven was. En dat u werkelijk zal opstaan. Wat we volgende week zullen zien. In Jezus' naam. Amen.